Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we een schriftgedeelte en de psalmen voor deze morgen noemen. We lezen Lucas 23, vers 1 tot en met 12. Lucas 23, vers 1 tot en met 12. En we zingen psalm 37, vers 3 en 4. Psalm 22, vers 3 en 4. Psalm 2, vers 6 en Psalm 89, vers 20. De schriftlezing Lucas 23, vers 1 tot 12. En de psalmen zijn Psalm 37, vers 3 en 4. Psalm 22, vers 3 en 4. Psalm 2, vers 6. En Psalm 89, vers 20. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting. Sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 37 en dan van het derde en het vierde vers: geen ijde zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Hij zal welhaast uw recht voor elks gezicht doen dagen als de morgenzonnen stralen en blinken. Als het helder middaglicht. En het vierde: zwijg goden. Wacht op het eind van zeer en wegen. Wanneer hij hier der snoden voorspoed ziet en wat er verder volgt. Psalm 37, 3 en 4.
Thank you.
deze morgen de lezing uit het Lucas-evangelie, nu in het 23e hoofdstuk, op deze 7e Lijdenszondag, Lucas 23, en daarvan de versen 1 tot en met 12. Lucas 23, 1 tot en met 12, voorafgegaan door de lezing van de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben een Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van degeen dat boven in de hemel is, nog van degeen dat onder op de aarde is, nog van degeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet erbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen, zeggende: Wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert. En er verbieden keizers schattingen te geven, zeggende dat hij zelf Christus de koning is. En Pilatus vraagde hem, zeggende: Zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zeide: Gij zegt het. En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen: Ik vind geen schuld in deze mens. En zij hielden te sterker aan, zeggende: Hij beroert het volk, lerende door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij of er die mens een Galileër was. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. En als Herodes zag waar hij is, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. En hij vraagde hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem echterlijk. En Herodes met zijn knechten hem veracht en bespot hebbende, het deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkander. Want zij waren tevoren in vijandschap tegen elkander. Tot zover.
verhoogt uw moedig ons voor het heilige aangezien des Heer in een gemeenschappelijk gebed. Ook deze morgen geroepen, Heere, om de hand van uw eigen woord, de gang van Sions koning, gade te slaan, waar hij verraden is geworden, overgeleverd in de handen van mensenkinderen, verhoord, vernederd, waar hij nu ook staat voor Herodes en straks als de laatste rechter op aarde zijn vonnis zal hebben gegeven, Pilatus, dan te gaan naar de kruisheuvel en daar het offer te brengen, dat alleen u kan behagen. Een weg die ons verbijsteren moet. Verbijsteren vanwege de haat, de vijandschap der mensenkinderen. Maar nog meer moet doen ontzetten vanwege de liefde God daarin betoont. En Heere, wilt u ons dat ook geven, beide te mogen leren kennen, als vrucht van de prediking dat nog ons deel zou mogen zijn. Ook deze morgen waar we door uw goedheid en door uw langmoedigheid en taai geduld nog samen mochten komen in dit kerkgebouw. In een tijd en in een wereld waarin alles lijkt te gaan naar het einde. Heere, waar de vorst der duisternis zich opmaakt voor die laatste beslissende slag. Waar de kerk komt in die grote verdrukking waarvan ook gesproken is in het laatste Bijbelboek. Heer, en dan kunnen we misschien nu zeggen, wolken als eens mans hand, ze worden allengskens groter. En straks, Heer, zal het waar zijn dat hier op aarde zulk een verdrukking zal wezen, dat u die zult inkorten, omdat anders zelfs uw uitverkoren volk nog zal vergaan. In die tijd leven wij, in die tijd staan wij, maar wij verstaan het niet. En geef ons ook dat, Heer, te mogen inleven. Dat wij niet alleen, dat bovenal zijn mensen op weg en reis naar een ontzaglijke eeuwigheid, maar dat ook deze hele wereld, alles wat daarin gebeurt, alle die daarop leven, ook het einde eenmaal zullen moeten ondergaan. Heren, niet alleen mensen, kinderen naar de eeuwigheid, maar alles zal komen in dat vuur, dat grote vuur van die wereld, de brand waarvan Petrus heeft gesproken, dat de elementen brandende zullen vergaan, maar daar een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En wie zullen daar zijn? Nieuwe hemel, nieuwe aarde, die een nieuw hart hebben ontvangen. Wie er stem geschald is om dat nieuwe lied te zingen. Heren, en daartoe zijn er nog erediensten. Daartoe is er nog een kerk, om dat volk te vergaderen. Om daarin nog te spreken, te preken, dat wat nu gekend moet worden, om bij dat volk eeuwig te mogen behoren. En u brengt ons deze morgen nog hier. Heere, laat dat ook een wonder mogen wezen. Niet weggestormd van voor uw heilig aangezicht, waar toch ook de afgelopen week weer meerdere zijn opgeroepen, ook in onze gemeenschap, in dit dorp, om voor u te verschijnen. En ook hier in de kerk, families die al in het graf gestaan hebben en die er ook naar de mens gesproken nog zullen moeten staan. Heren, mogen wij die ook bijzonder in uw liefde en zoete vertroosting aanbevelen. De nabestaanden van mevrouw Koppelman Jonker. Heren, ook voor haar is het einde gekomen. Wilt u dan allen gedenken die nu wederom een lege plaats moeten zien. Heren, dan wordt het ook daarin waar dat het iedere mens is gezet om te sterven. En dan het oordeel, een rechterlijk vonnis vernemen, de eeuwige woning betrekken. En straks nog eenmaal, op de jongste dag met alle mensen, in het lichaam voor u te moeten verschijnen. Gezegende Immanuel, Heere, u heeft nog weggenomen. Maar zoudt ge ook daarin willen geven nog een goddelijke onderwijzing. Heren, dat dat sterven nou ook is voor ons waar gaat worden. Want het zijn altijd anderen. Maar dat de ziel het gaat inleven, ook ik zal eenmaal het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen met het eeuwige. En er is geen terugkeer meer mogelijk. Daar zal een boom vallen en die zal altijd zo blijven liggen naar het oosten of het westen. Al naar gelang hij gevallen is. Heere, geef toch ook indrukken, ook bij jongeren. Dat ze niet zullen zeggen, och, ouderen, ja, dat horen we wel meer. En dat is ook de weg van de natuur. Maar te beleven, jong en oud, eenmaal allen, voor u te moeten staan. Heere, mag er zo nog een roepstem uitgaan van dit sterven. En wil al de getroffenen, de achterblijvenden, nog geven die ene troost in leven en sterven. Dat is toch in die borg gevonden te mogen worden. Die zijn dierbaar bloed heeft geschonken om des doods schuldigen, om verdoemelijke goddeloze zondaren met God te verzoenen. Dat is de enige troost. Dat is een eeuwige troost. Die is alleen afdoende voor al het verdriet. Alle slagen van dit leven. Heer, gedenk dan nog zo. Allen die treuren om gemis. Ook in onze gemeenschap en daarbuiten. Wilt u die roepstemmen heiligen? Wilt u ook het woord der prediking nog heiligen aan onze harten als het deze morgen nog mag uitgaan? Hier, waar ook nog uw dienstknechten zijn uitgestoten in uw wijngoud om uw woord te spreken tot uw mensenkinderen. Heren, als dat zo mag zijn, dan staan ze er zelf buiten. Want het gaat dan om u en om u alleen. En zo wilt u ze nog gebruiken. En zo worden ze ook ingesloten in die liefdedienst. Gedenk dan uw eigen werk en uw eigen kerk. Gedenk het oude volk Israël. Gedenk de heidenwereld. Gedenk allen die nog buiten staan, ver weg, maar ook dichtbij. Ja, zo benauwend dichtbij in onze eigen gezinnen, in onze eigen families, in onze eigen gemeenschappen. Heer, zo vreeswekkend dichtbij, al dichterbij. Maar voor u zou het toch nog kunnen om nog wederkeer en herstel terugkeer te geven. Wil zo nog zijn met het werk van zending evangelisatie. Wil ook zijn met de dienst der barmhartigheid waartoe uw kerk geroepen is, te midden van de vele noden van deze wegstervende wereld. Eén beker koud water in de naam van uw Zoon. Heren, mag het nog gevonden worden. En geef ook zo in al deze gangen waarin uw kerk gesteld is om hier in het meester der talende te spreken en te handelen, u uzelf nog verheerlijkt en zo nog onderdanen wil toebrengen dat het koninkrijk dat nimmer meer zal vergaan. Alle koninkrijken gaan voorbij. Alle koningen moeten eenmaal de grote koning ontmoeten. Alleen uw koninkrijk zal zijn van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Ik wil ook hier nog onderdanen scheppen. Want dat is het toch, een schepping. Een daad van wedergeboorte. Om nog dode leven te maken. En van het koninkrijk van de Satan over te brengen het koninkrijk van de Zoon van uw eeuwige liefde. Daartoe nog een kerk en een prediking. Verheerlijk daarin nog uzelf. Gedenk ons volk, ons vaderland, allen die in hoogheid zijn gezeten. Heren, wilt u hen nabij en goed zijn. En dat zij ondanks alles wat er is, toch weer terug mogen keren. Het is voor de mens niet meer te geloven. Wij geloven nooit. Het enige wat wij hebben is ongeloof. Ook in deze zaken. Dat het niet meer mogelijk zou zijn dat er nog een terugkeer zal wezen. Ook voor die in hoogheid zijn gezeten. Heren, maar nu heeft toch wat te spreken. En u neigt de harten van de koningen als beken in het zuiderland. Wil het ook onder ons nog doen. Gedenk uw kerk. Heren, verbrokkeld, verdwaasd, verblind, steeds meer tegen zichzelf gekeerd. En de waarheid gaat wijken van de muren van Sion. Heren, sta dan nog op. En geef nog mannen uit uw hand en uit uw hart. Die uw mond mogen zijn. Die eerlijk met het volk handelen. uit de liefde bediend, om tot de liefde te bewegen. Heren, we hebben het niet verdiend. We zouden het nog willen doen. Alles wijst op het tegendeel. En we hebben ons waardig gemaakt dat u gaat wijken en niet meer zal spreken. Nochtans, heren, mogen er nog zijn die van u binnen hebben geleerd om het toch nog af te smijken. Als een onverdiende, maar zo noodzakelijke zegen en weldaad. Heren, een ware zegen. O, en dat hebben we nou vanmorgen zo gezongen. Hebben we het verstaan dat er ook een ingebeelde zegen kan zijn. Dat er mensen zijn die zich rijk rekenen met bekering, geloof en nog zoveel meer waar u niet van af weet. Althans niet zaligmakend in bent meegekomen. Dat we ook zullen leren wat van u is en van ons eigen verdorven hart en onze eigen misleide geest. Heren, dat wij in werken zegen van u nooit begeren te ontvangen, die ene weldaad met God verzoend te mogen worden. Gedenk dan nog, heren, ook deze morgen in de gemeente, in het spreken, hier in dit kerkgebouw, wil geven dat allen die van nature van u niet gediend zijn, toch belang gaan krijgen bij hun onsterfelijke ziel. Oog gaan krijgen voor u, de heren. En die te missen, maar niet meer te kunnen missen. Zomaar weeklagend over de wereld te gaan. In een ware smart gebracht te worden. Heren, want dat is toch de gang die u houdt met uw volk. Daar is nog niets veranderd. Al willen wij het wel veranderen. Sta er nog op over ons. En geef te spreken. En geef te luisteren. Gedenk ons in alle omstandigheden van het leven. Die we ook mee hebben genomen in dit kerkgebouw. Daar een bedrukte weduwe. Daar een wees, daar een die aan het einde met zichzelf is gekomen. Een vierde in de volstrekte onverschilligheid. Een vijfde geplaagd door het lichaam en zoveel noden meer. U weet ervan, maar wil ook die slagen. Maar wil ook die verlegenheden, wil ook die vijandelijkheden nog gebruiken. Om ermee op de grond te komen en het van u te gaan verliezen. We vragen het voor ons allen samen. Hier en thuis, om Jezus willen. Amen. Gebeden, dat zouden we met de hulp des Heren in uw midden willen overdenken dit morgenuur uit het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 23, wat daar staat opgetekend in de versen 9 tot en met 11. Versen die spreken van de Heer Jezus die is voorgeleid voor Herodes. De zaligmaker, de Heer Jezus voor Herodes, de viervorst. We lezen in de versen 9, 10 en 11 deze woorden, Gods woorden als volgt. En hij, dat is Herodes, vraagde hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. De overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftelijk. Herodes met zijn krijgslieden en veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. Tot zover. De Heer Jezus voor Herodes. Geliefde, daar spreken deze tekstwoorden van. De Heer Jezus voor Herodes, drie gedachten, voorgeleid, gezwegen en bespot. De Heer Jezus voorgeleid voor hem, Herodes, die zich als rechter opwerpt over de Heer Jezus, voorgeleid voor hem gebracht, om door hem verhoord te worden. De Heer Jezus voor Herodes, ten eerste voorgeleid. Ten tweede, gezwegen. Hij heeft op al de antwoorden, op al de vragen niet geantwoord. Hij heeft gezwegen, doch hij antwoordde hem niets. Geen antwoord. Gezwegen. En ten derde, bespot. En Herodes met zijn krijgslieden, hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. Bespot, voorgeleid, gezwegen, bespot. zullen wij samen nog zingen van Psalm 22. En daarvan het derde en het vierde vers, Psalm 22, het derde en het vierde. U smeekt en zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Zij hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood na hun gebeden. Maar ik ben een worm van elk vertreden, worm geen man, een spot en smart van mensen, die een boze volk naar zijn baldadig wensen beschimpen kan. Al wie mij ziet bespot mij boos te moe, men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. En wat er verder volgt, 3 en 4 van Psalm 22.
Thank you.
voorbereid voor Herodes. Geliefden, uit de opperzaal vertrokken in Gethsemane gebogen, daar gevangen genomen, voortgebracht in het paleis van de hoge priester Caiaphas. En na het desdoods schuldig overgebracht vroeg in de morgen naar het rechthuis van de stadhouder Pontius Pilatus. Vroeg in de morgen ziet daar de Romeinse stadhouder voor zich staan. Een mens geslagen, bespuwd, gebonden. En door de Joden al desdoods schuldig verklaard. En of hij dan, de Romeinse stadhouder, dat vonnis wil overnemen en ook voltrekken. Hem doden. Pilatus ondervraagt. Deze Jezus van Nazareth. Aangaande de beschuldigingen die tegen hem zijn geuit. En wat zijn die beschuldigingen? Ach, het komt hierop neer. Dat deze Jezus zich uitgeeft voor een koning. Het welk hij niet is. Wat ook niet betamelijk is om dat te willen zijn. Waar toch de keizer hun hoofd en heer is. Hij werpt zich op als koning. Hij zou de mensen aangezet hebben om geen belasting meer te betalen aan de keizer. Kortom, het is een man die oproer veroorzaakt en daarom gedood moet worden. Dat moet Pilatus toch duidelijk zijn. Wel, Pilatus gaat het onderzoeken. En inderdaad, de Heer Jezus zegt van zichzelf dat hij koning is, maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En voor Pilatus is dat voldoende om te verstaan dat het wezenlijk niet waar is waar de Joden hem van beschuldigen. Dat hij een aards koninkrijk zou willen oprichten. Nee, misschien een dagdromer, ongevaarlijk, maar zeker niet desdoods schuldig. En daarom kan Pilatus ook niet anders zeggen: ik vind geen schuld in hem. Geen schuld. Dan komt het volk dat daar staat, met de Joodse leidslieden nog meer in beroering. En men zegt: weet wel wat u doet, Pilatus, als u deze man vrijlaat. Hij beroert het volk. Dat is begonnen daar in het noorden van Galilea, maar ook hier in het zuiden, in Judea, in uw gebied. Doet hij dat? De mensen in beroering brengen. Het is een opstandeling. En als de keizer in Rome hoort dat u zo een hebt losgelaten, Pilatus weet wel wat u doet. Dat zou wel eens uw positie kunnen kosten. En zo dreigt het volk, aangespoord door de leidslieden, Pilatus met oneer, ambtsverlies, stadhouder af. Pilatus hoort het. Eén woord hecht zich als het ware in zijn hoofd, in zijn verstand. Het woord Galileer. En hij vraagt: komt deze Jezus uit Galilea? Want dat is een waarheid waar Pilatus wel wat mee kan. Waarom? Wel, iemand die misdadiger heette te zijn, die althans als zodanig werd voorgeleid, zo een kon berecht worden of in zijn geboorteplaats, of in zijn woonplaats, of ook wel in de plaats waar het misdrijf was geschied. Wel nu, dan ligt daar voor Pilatus een mogelijkheid om zich te ontdoen van deze Jezus. Komt hij uit Galilea? Nu, dat treft. Herodes, de tetrarch, de viervorst, is deze dagen in Jeruzalem. Kan hij hem veroordelen? Dan is Pilatus van deze lastige zaak verlost. En kan hij door het nu Herodes voor te houden, deze man ook nog eren. En dat is hard nodig, want de verhoudingen tussen Herodes en Pilatus zijn zeer slecht. Ze leven op voet van vijandschap met elkaar. Misschien kan dat ook nog de verhouding verbeteren. En zo beschikt dan Pilatus, die echt maar één ding had kunnen doen. Het onschuldige van Jezus was vastgesteld. Hij had hem nu los moeten laten, maar dat doet hij niet. En hij laat ze nu, de Heer Jezus, overbrengen naar het paleis van Herodes, die weliswaar daar normaal gesproken niet woonachtig was. We komen er straks op terug, maar wel met deze paasdagen daar verkeerde. En rijk genoeg om zich meer dan één paleis te veroorloven, had hij ook in Jeruzalem een onderkomen dat er mocht zijn. Voorgeleid dus voor Herodes. Zo maakt Pilatus zich in eerste instantie zich af van deze moeilijke zaak. Het veroordelen van een die hij toch voor onschuldig moet houden. En zo zien we dan in de vroege morgen van deze vrijdag, nu de mensen, een schare inmiddels, met de Joodse leidslieden voorop en enkele soldaten daarbij, gaan in de richting van het paleis van Herodes. En daar komen ze aan en wordt hij voor Herodes gebracht, voorgeleid, om nu door Herodes te worden ondervraagd. Geliefde, wie is hij? Die zich nu voor de taak gesteld ziet om deze Jezus te ondervragen en te vonnissen. Herodes, het is Herodes Antipas. Gemeente, we moeten hem onderscheiden van Herodes de Grote, die leefde ten tijde van de geboorte van de Heer Jezus. Dit is een andere Herodes, Herodes Antipas. En hij was tetrarch, dat wil zeggen viervorst. Een vierde van het Joodse land was hem toegeschikt om daarover te regeren, namelijk het noorden. Galilea was daar in het noorden, met Perea als het gebied waar hij zeggenschap over had gekregen. Zijn hoofdstad Tiberias, genoemd naar een Romeinse keizer, was de plaats waar hij zetelde. Tiberias in het noorden. En hij een tetrarch, niet een van de meest hoogstaande hoogwaardigheidsbekleders. En het is deze Herodes Antipas waar de Heer Jezus voor wordt voorgeleid. Herodes Antipas, wat weten we nog meer van hem? Wel dit, dat hij heel vaak had geluisterd naar Johannes de Doper en met veel genoegen de prediking van de Doper had aangehoord. Merkwaardig, hè? Deze Edomiet, min getalenteerd, luxueus levend, listig, de Heer Jezus heeft hem vos genoemd, listig en eerzuchtig. Deze man door en door werelds, toch liefde tot de prediking van Johannes de Doper. Een prediking van oordeel en van boete, van bekering. U zegt, hoe is mogelijk? Ja, en toch is dat iets om te onthouden. Dat is zeer wel mogelijk. Dat een mens die zo werelds leeft, toch als een soort tegenwicht zulke een prediking begeert om dan nog enigszins zijn geweten gerust te stellen, wat hem hooglijk zou moeten verontrusten. Maar toch het idee nog eens onder de waarheid te zijn. En zo kan het wezen, gemeente, dat wij ook gewoon leven. Misschien dan niet in die uitbrekende zonde als Herodes, maar toch door en door wereld zijn. En toch die voorliefde voor een ernstige en hartdoorzoekende prediking. Wat is dat toch? Licht in het leven en zwaar in de prediking. Wat is dat toch? Het komt veel voor. Herodes is geen uitzondering. Het in het leven niet zo nauw nemen, maar toch gesteld op zo'n prediking die eerlijk is, die scherp is. Ik zei het al, dat is zijn godsdienst. Dat is het tegenwicht. Dat is als het ware de compensatie. En zo denkt de man misschien niet bewust, zeker niet bewust, zijn leven nog enigszins in evenwicht te houden. En misschien is er meer geweest, toch een trekking op die waarheid. Dat komt meer voor, weten dat het zo is. En toch je niet gewonnen geven, vreselijke zaken. Hoe dan ook, let er wel op. Een man van een ernstige prediking, zeer geporteerd en toch zeer wereldslevend. En uiteindelijk ook de man die Johannes de Doper zou doden. Want wat is er gebeurd? Hij mocht hem graag horen. Ja, maar kom niet te dichtbij, ja, dat kennen we ook wel. Hè? U mag het wel scherp zeggen, maar voor een ander, hè? Niet voor mij natuurlijk. En dat is toch wel gebeurd, want wat was Johannes een eerlijke man? Toen deze Herodes, Antipas, ging trouwen met de vrouw van zijn broer. En zijn eigen vrouw had weggestuurd. En toen heeft Johannes de Doper niet gezwegen. En deze misdaad, want dat is het toch, veroordeeld in scherpe bewoordingen. Kijk, en dan is het ook voor Herodes niet aangedaan meer, deze prediking. Dan moet Johannes in de gevangenis en Herodias zijn nieuwe vrouw, nooit echt zijn vrouw geworden, kan je. Heeft er heel zeker een groot aandeel in gehad. Als ook in de dood van Johannes. Johannes opgesloten in de gevangenis. Vanwege zijn kritiek op de levenswijze van de tetrarch Herodes Antipas. En dan gebeurt het, u weet het. Kinderen, jullie weten het ook. Herodes is jarig. En Salome, de dochter van Herodias, zijn, ik zeg maar concubine. Maar het kan geen wettige vrouw zijn geweest. Salome danst. En Herodes is verrukt op de anderen die het zien over het dansen van Salome. En dan mag zij vragen, al is het de helft van het koninkrijk van Herodes. En op influistering van haar moeder vraagt zij het hoofd van Johannes de Doper. Het hoofd van Johannes de Doper. En het wordt gebracht, hij kan niet onder zijn belofte uit. Het hoofd van Johannes de Doper gebracht op een schotel. Als beloning voor haar danskunst. Een kunst uit de hel. Dat is Herodes. Voor een goede waarheid. Maar als het erop aankomt, de waarheid in de gevangenis en de waarheid onthoofd. Als het erop aankomt. Het moet er maar op aankomen, gemeente. En dan weet ik niet hoe het met ons is, hoor. Maar dan word ik toch bang. Als het erop aankomt, wijk van ons. Herodes. Nog meer te zeggen? Ja. Dit. Dat sinds de dood van Johannes de Doper, deze Herodes door een grote onrust is bevangen. Ja, want je kunt natuurlijk wel de waarheid het zwijgen opleggen. Maar de waarheid blijft toch spreken in een verontrust geweten. En eigenlijk heeft Herodes geen rust. En dan komt het ook licht tot dwangmatige, ja zelfs tot waanvoorstellingen. Als hij meent naar Johannes gedoopt te hebben. Als hij meent dat wanneer hij hoort van ene Jezus van Nazareth, wanneer hij hoort van het optreden van Christus, meent dat dit is Johannes herleefd, redivivus, weer tot leven gekomen. En hij is bang. Ja, hij heeft hem gedood, maar bang dat hij toch nog leeft, zich nu vertoont in de gedaante van Jezus. Kijk, dat is nou de vrucht van je willen ontdoen van de waarheid. Eenmaal zal dat je dat in alle eeuwigheid achtervolgen, gemeente. Dat is de hel. De eeuwig zal achtervolgen, eeuwig in die onrust. En Herodes heeft er iets van gekend, Heer. En daarom wilde hij de Heer Jezus ook laten doden. Nog een keer de waarheid het zwijgen opleggen. Maar wonderlijk. De Heer Jezus is toen gewaarschuwd door de Farizeeën. Ze wisten van het voornemen van Herodes. En niet dat die Farizeeën nou zo erg veel op hadden met de Heer Jezus. Maar ze zagen hem graag verdwijnen uit Galilea. Daarom hebben ze het verteld. En toen is Jezus gegaan. Niet omdat hij bang was voor Herodes. Maar hij heeft het gezegd. Zeg maar tegen die vos. Zeg maar tegen Herodes. Dat een profeet niet kan sterven buiten Jeruzalem. Ik zal naar Jeruzalem gaan. En daar zal ik sterven. Dat is Herodes. Nou, u kent zijn afkomst. U kent zijn ambt. U kent zijn staan in de godsdienst. U kent zijn moord. U kent zijn onrust. U weet iets van Herodes. Hij is geëindigd, geliefden. En dat mag ik ook in het verband van de tekst vanmorgen toch zeggen. Op een hele bijzondere wijze. Bij alles wat hij was, was hij ook heel erg eerzuchtig. En weer aangezet door Herodias is hij op een zekere dag naar Rome gegaan om niet meer langer tetraarch te zijn, viervorst, maar koning te wachten. Ja, koning willen wachten. Maar de keizer in Rome had al te veel gehoord van Herodes om dat te doen. Het omgekeerde is gebeurd. Hij is afgezet. En in de ballingschap gestuurd in Gallië. En daar is hij gestorven. Maar het allerverschrikkelijkste. Toen heeft Herodes God ontmoet. Is hij voor de rechter verschenen. Om zich te verantwoorden. Ook voor datgene. Wat die vroege vrijdagmorgen in zijn paleis is gebeurd. Onbekeerd gestorven in nu de eeuwige onrust. De waarheid gehoord, maar de waarheid verworpen. Zullen wij daar met hem zijn? Ook voor een goede prediking. Maar uiteindelijk, toen het erop aankwam, er niet van gediend. Herodes in de eeuwige onrust. Ook ter oorzaak van hetgeen die vrijdagmorgen is gebeurd. Wat is daar gebeurd? We kijken naar het tweede, geliefde. De Heer Jezus is dus voorgeleid. Daar staat hij, omringd door Joodse leidslieden die hem beschuldigen. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftiglijk, vurig. Met al de aandrang der vijandschap. Daar staat hij dan. En Herodes moet nu onderzoeken. En er staat er zo heel kennelijk. En hij, Herodes, vraagde hem met vele woorden. Het was als het ware de ene vraag en de andere. Een spervuur van vragen. Door Herodes op de Heer Jezus losgelaten. Ondervraag. Oh, Herodes was in eerste instantie wel bijzonder verheugd geweest. Want toen hij daar die Jezus zag komen, zal dat niet het eerste in zijn hart geweest zijn. Oh, het is Johannes de Doper niet. Even die onrust weg. Hij is er toch niet opgestaan, Johannes de Doper. Niet teruggekomen. Een korte vreugde, Herodes, een korte vreugde. Hij was zo blij toen hij Jezus zag. Het was Johannes de Doper niet. En bovendien, ach, had ook al zoveel van hem gehoord. Hij wilde nu ook, nu hij hem dan toch voor zich had, wel eens een wonder zien doen. Een wonder zien doen. Want geliefde, we moeten niet alleen bang zijn voor liefde tot een ernstige prediking. Terwijl we er innerlijk vijandig van zijn. We moeten ook bang zijn voor dat wondergeloof. Een wondergeloof. Ja, want dat had Herodes ook nog. Daarom vraagt hij ook of de Heer Jezus voor hem nou ook eens een wonder wil doen. Wat hij allemaal gevraagd heeft, dat weet ik niet. Herodes zal het zelf ook niet meer geweten hebben. Want wie veel vraagt en wie veel spreekt, zal het zelf niet meer kunnen onthouden wat hij allemaal gezegd heeft. Hij heeft veel gezegd. En wat hij ook gezegd heeft. Jezus heeft gezwegen. Geliefden, het staat er zo. En hij antwoordde. Hij antwoordde hem niets. En zo zie ik hem daar vanmorgen staan. Hij heeft gezwegen op al die vragen die voortkwamen voor een groot deel zeer zeker, wat ook de kanttekenaar zegt, uit nieuwsgierigheid. Op al die vragen heeft de Heer het zwijgen ertoe gedaan. En ik weet niet of u zich dat kan voorstellen vanmorgen, ik denk het wel. Daar staat u dan, hè? Ga daar nou eens staan in de plaats van de roos. En u vraagt, maar en u vraagt, maar en u vraagt, maar. En hij zegt niets. Zwijgende Jezus. Hoe bent u daaronder? Dan wordt u boos, hè? Dan wordt u vertorend, hè? Als iemand maar voortdurend zich hult in zwijgen, dat is zo onverteerbaar. Dat maakt de vijandschap nog meer los. En daarom zal ook Herode straks de liefhebber van de waarheid uitbreken in spotzucht. En hij zal de Heer Jezus vernederen, zo diep het maar kan. Jezus zwijgt. Gemeente, ik wil daar vanmorgen dit van zeggen. Het is een ontzettend zwijgen. En ik zal u proberen dat uit te leggen. Het is een ontzettend zwijgen dat niets antwoordde van de Heer Jezus op al de vragen van Herodes. Ontzettend zwijgen, ja. Paradijs, dat was het leven in de liefde. En u weet, liefde heeft een taal. Liefde spreekt. Want spreken, dat is gemeenschap. In het spreken deel ik mijzelf mee, ben ik beschikbaar ook voor die ander. Taal is gemeenschap. Daar sprak de Heer met zijn kinderen. Dat is leven. Als God spreekt, dat is het leven. En ja, toen de mens de leugen heeft geloofd, heeft hij de waarheid de rug toegekeerd en het zwijgen opgelegd. Daar had, en ik vraag u heel dringend vanmorgen, daar diep over na te denken. Daar had God voor eeuwig kunnen zwijgen. Toen Adam de waarheidsverwerpende leugen aannam, gegeten heeft van de boom, toen had God zich terug kunnen trekken in dat immense eeuwige zwijgen. Voor eeuwig de gemeenschap kunnen breken. Geen woord meer tot die mens die dan in die grote eenzaamheid eeuwig had moeten blijven. En dan was vanmorgen geen kerkdienst geweest in Vriezenveen. Dan lagen we allemaal, gemeente, jong en oud, lagen we allemaal in de hel. In dat immense eeuwige zwijgen van God begrepen. Dat is de hel. Daar zal nooit de taal der liefde meer worden gehoord. Daar zal de mens alleen maar zijn met zijn eigen lastering van die hemelse liefde. Aan God kunnen zwijgen. En dat is een ontzettend zwijgen. Dat is de dood. Het zwijgen van God, dat is de dood. En ach, dan kan ik het ook vanmorgen niet zeggen. Maar wie het weet, die weet het. Wat dat al is. Als dan God gaat spreken. Waar hij eeuwig had kunnen zwijgen. Toen daar Adam was gevlucht in de hof. En God hem achterna wandelde. En heeft gesproken, waar zijt gij? Waar zijt gij? Dan is die stem van God als licht dat de duisternis doorklieft. Dan wordt met dat spreken van God, waarin aan de ene kant de eenzaamheid juist gewaar, een mens gewaar wordt, tegelijkertijd in beginsel die eenzaamheid opgeheven. Laat het me mogen uitleggen, geliefde. Als in het leven van een zondaar God gaat spreken, waar we geleefd hebben buiten God en zonder God, en het was goed buiten God, we hadden genoeg aan onszelf, en toen ging God spreken, en toen gingen we geloven dat er een God was. Toen zagen we onze eenzaamheid. Zonder God en zonder hoop in die wereld. Maar tegelijkertijd, waar zou de eenzaamheid ook opgeheven? Er is een God. Er is een God, al is het ook in de veroordeling en in de vervloeking van mijn ziel. Er is een God en dat is toch gemeenschap. Al is het maar in de beleving in de buitenstaan. Ja, ik kan het niet zeggen, maar zo is het wel. De buitenstaan en toch, tot in alle eeuwigheid op je knieën danken, dat de Heere gesproken heeft. Al was het maar in de vonnissing van je leven. Want beter dan het zwijgen is het spreken van God. Hij spreekt in het leven van zijn kinderen. En dan gaat het licht op, ja. Want dat is het spreken van God, dat is licht. En dan ziet de mens zijn duisternis, zijn vloekwaardig bestaan, zijn grote eenzaamheid. En dan krijgt hij het woord van God lief. Spreek. Spreek. Nee, hij zegt nog niet uw knecht hoort. Want hij staat er buiten, maar spreek. Ja. Spreek door, dan gaat een mens voor het eerst in zijn leven een betrekking krijgen op de woorden Gods. En dan wordt het waar met Petrus. Tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Spreek, ja. Spreek. En dan wordt het verstaan, want er staat in Psalm 89... Welgelukzalig is het volk dat het geklank kent. Al is het ook een geklank van de veroordeling. Van de ontdekking en ontbloting. Het is het spreken Gods. En met alles wat het is, is het toch dierbaar. Al verstaat een mens dat op dat ogenblik zo niet. Dat leert God hem ook wel. Het spreken Gods, dat is het leven. Verstaat u dat? Ook aan eerste spreken, waar zijt gij? De mens die God kwijt is. God die hem opzoekt, waar zijt gij? Dan jezelf te zien. Maar ook in dat volgen. Als hij eist, betaal wat gij schuldig zijt. Ik heb u geschapen naar mijn beeld in ware liefde. Geef dan liefde. En antwoord mij en spreek tot mij. Doe mij uw stem horen. En dat niet te kunnen. Die taal niet te kennen. De liefde taal verleert. Alleen de taal van haat en vijandschap en zelfzucht overgehouden. Niet te kunnen betalen en toch te moeten betalen. De benauwdheid des harten. Als dan ook de vloek gaat klinken. Vervloekt is een liegelijk die niet doet al hetgeen in het boek der wet geschreven is om dat te doen. Het spreken van God. Opzoekend. Eisend. Veroordelend, maar ook in dat uur, als een mens het einde gekomen is met al zijn woorden, al zijn gebeden, al zijn zuchten en hij verloren moet gaan, het spreken Gods in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Want dat is het wonder dat God is gaan spreken. Waar hij eeuwig had kunnen zwijgen. Hij heeft er eeuwen doorgesproken door zijn profeten. En ten laatste gesproken in de Zoon van zijn liefde. En daarin heeft God zich uitgesproken. Zijn hart neergelegd in deze wereld. Het laatste woord. De Zoon van zijn liefde. En dat woord vernomen. In mijn verlorenheid. Dat woord van vergeving verstaan. Daar zijn de banden geslaagd. Daar is de liefde uitgestort. En daar heeft de ziel voor het eerst in die liefde mogen antwoorden. Mijn Heere, mijn Koning en mijn God. Om straks eeuwig in die taal God te aanbidden. Dat is het spreken van God, dat is liefde. Dat is licht, dat is leven, dat is alles. Dat is alles de hemel, dat God eeuwig tot je ziel zal spreken. Dat is de hemel. En dan verstaat u. Dat dat de hel is. Het zwijgen van God. En wie ooit in zijn leven de stem van God heeft gehoord. Die kan buiten die stem niet meer leven. En als het dan stil is. Dan loopt die ziel daar te zuchten. Heer, weet u dan niet van me af. Doe mij toch uw stem hoor. Spreek dan nog. Al moet u mij veroordelen en verdoemen. Maar spreek dan nog. Want erger is uw zwijgen dan het veroordelen spreken, dan is het zwijgen de dood. Dan zie ik hier vanmorgen de Heer Jezus staan en hij antwoordde hem niet. Dat grote zwijgen. En dat is een ontzettend zwijgen. Dit zwijgen, dat is een afwijzing. Afwijzing van de lege woorden van Herodes. Want de man heeft per saldo niets gevraagd. Niets gevraagd. Oh, je kunt zoveel woorden gebruiken, zoveel vragen stellen. En niets gezegd hebben, niets gezegd. En daar ben ik wel eens bang ook voor de kerk. Zoveel woorden. Zoveel woorden en zoveel vragen. Die niet wezenlijk zijn. Die niet waar zijn. Die zo leeg zijn, zo ijdel zijn. En dan versta ik ook wat het is om straks eenmaal ieder ijdel gesproken woord te moeten verantwoorden. Dan heeft Herodes, dan heb ik dat bij mij wat te verantwoorden. Ieder ijdel, leeg woord. Want je spreekt maar wat. Maar wanneer is het wel waar? Het is de afwijzing. Zwijgen, dat is afwijzing. Het leven wijst de dood af. Ik denk aan onze tijd. Je hoort wel eens Gods kinderen zeggen, het is zo stil. En dat is waar, waarom? Waarom is het nou stil in ons land, geliefde? Vanwege de ijdelheidskermis, ja. Vanwege het ijdel spreken en ijdel handelen de mensenkinderen. Daarom gaat God wijken, ook in de kerk. Want we hebben alleen een handvol woorden. Maar de liefde ontbreekt eraan, geliefde. En dan wordt het stil. Dan kunnen we wel nog meer en nog harder gaan spreken. Om de stilte te overschrijven. Maar het blijft doodstil. En ja. Dat gevoel kunnen we ons soms toch niet onttrekken. Dat met al onze woorden. Het toch steeds stiller wordt. Ook in de kerk. We hebben misschien wel vragen. Vragen. Talloze vragen. Maar het luisteren gaat ontbreken. En als dat gaat ontbreken, dan gaat God zwijgen. Dan gaat God zwijgen. En dan staat er in Gods woord. Hè? Als de profetie zwijgt, dus als de stem van God gaat zwijgen. Als de profetie zwijgt, verstomd staat er. Dan wordt het volk ontbloot. Dan ligt het open voor alles wat de wereld te bieden heeft. En dat zien we toch. Waar God gaat zwijgen, rukt de wereld op, neemt alle posities in, overheerst en straks. Straks, ja. Straks zal het dan waar worden. Dan zullen ze me vroeg zoeken. Maar ze zullen me niet meer vinden. En ze zullen vragen, maar ik zal niet meer antwoorden. Vroeg zoeken, vroeg. Vrijdagmorgen vroeg. Maar ik zal niet antwoorden, Herodes. Vroeg. Misschien aan het eind van uw leven. Na al die diensten in bed al. Zo vaak gehoord. En dan te moeten sterven, niet te kunnen. Dan nog één keer vragen en dan niet meer te kunnen. Vroeg zoeken. Maar niet meer vinden. God zwijgt. Dat is de dood. Daar ben ik bang voor. Voor ons land. En voor de kerk. Als de profetie verstomt, is het volk ontbloot. Geliefde, het zwijgen Gods is de dood. En ook Gods kinderen kennen dat. Dat er tijden zijn dat ze van de Here niks vernemen. Maar dan moeten ze vanmorgen. Dan moeten ze vanmorgen onderzoeken. Dat zegt de Here. Doorzoek uw wegen. Hoe komt het dan dat ik zwijg? Weet u dat? Hoe lang heb ik uw stem niet gehoord, zegt hij dan. Ja, je hebt wel gesproken, gebeden, maar het was niet wezenlijk. Hoe lang, kind, hoe lang is het geleden dat je me wezenlijke vragen hebt gesteld? Ja, hier in het begin. Toen heb ik het uitgeroepen, de meest wezenlijke vraag van mijn leven. Hoe word ik ooit bij God verzoend? Hoe lang is dat geleden? Ik heb zo weinig van je gehoord. En nu zwijg ik ook. Dat zou het kunnen zijn. Gods kinderen lopen vaak, heel lang soms zelfs. In de stilte. God zwijgt. Hoe lang is het geleden dat God tot je ziel heeft gesproken? Het zwijgen Gods geliefde is ontzettend, zei ik. Dat is het ook. Het is de dood. Maar, ja, wat moet ik nou zeggen? We moeten verder. Wat moet er dan? Wat moet er dan? Dit, gemeente. Ik heb het eigenlijk al gezegd. Dit. Weer wezenlijk vragen. Niets meer. Niets meer de vragen van ons. Waarmee wij God voor de rechtbank van ons gevoel en verstand dagen. Legt u maar eens uit, heren, waarom het in deze wereld gaat zoals het gaat. Leg me maar eens uit waarom mij dit dan betreft. Leg me maar eens uit waarom er een verkiezing is. Leg me maar eens uit waarom ik al zo lang in de kerk zit en nog niet bekeerd ben. Leg het maar eens uit. Zwijg nou eens. Eén wezenlijke vraag. Hoe word ik met een drieënige God verzoend? Hoe word ik ooit door God en tot God bekeerd? Dat is een wezenlijke vraag. Het gaat God om het wezen. Wat is nou wezenlijk? Dat betrekking heeft op het wezen aller wezens, op God zelf. En dan die vragen van de godsdienst en van de wereld, daar gaat het niet om. Dan zwijgt God. Maar van een ontwaakt geweten, van een ziel die het om God te doen is, dat is wezenlijk vraag. En dan niet meer vlucht in de veelheid der dingen. Vele vragen heeft hij gesteld. Dat is kenmerk van de goddeloosheid. Dat vlucht in het vele. Om dat ene maar niet meer te horen en niet te vernemen. Dat ene. Tot God bekeerd te worden. Als ik dan uw vader ben, waar is dan mijn eer? Vraagt God. En wat is uw antwoord daarop? Wezenlijk. Heeft altijd betrekking op het ene, op God en zijn eer. Dat leer ik. Als ik daar voor God lig en hij zijn deugden ontsluit, zijt gij met mijn doem gediend. Zoek uw eer. Zoek uw eer, Heer. Ook in mijn eeuwige verdoemenis, zoek uw eer. Wezenlijk vragen. Wezenlijk spreken. Tegenover de ijdelheid der woorden. En de eenheid tegenover de veelheid. Het ene God alleen. God alles, God enig. Daar gaat het over. En als dat nou zou mogen gebeuren, ook onder ons. Ach, letterlijk, hè. Dan zou je nog eens wat horen. En dan zouden ze ook in Vriezenveen nog wat horen. Dat er een God is. Dat hij eeuwig is. Dat hij rechtvaardig is. Dat hij liefde is. Dat hij in Christus verzoend is. Bedenk dan, geliefde. Wezenlijke vragen. Bedenk de eenheid en het ene nodige. En al het andere de dood opschrijven. Jezus zweeg. Er is één zwijgen, geliefde. En dan moet ik verder. Er is één zwijgen. Wat voor de kerk toch ook ontzettend is, maar dan in een andere wijze ontzettend. Als God zwijgt in de liefde. Dat kan ook. Als God zwijgt in liefde over zijn kinderen. Als hij hun de zonde niet toerekent. Als hij geen zonde ziet in Jacob en geen ongerechtigheid en geen boosheid in Israël. Dan zwijgt hij in liefde. En eenmaal zal God zwijgen in liefde over zijn kerk. Als de Heere zich verlustigt in zijn eigen wereld. De liefde mag aanschouwen in zijn kinderen. De stem der liefde van zijn volk mag verstaan. Dan zal God ook zwijgen. Gevuld zwijgen. Vol betekenis. Het zwijgen Gods geliefde. En dan mag de kerk ook antwoorden. Zoals in het uur der liefde. Wat hadden we toen over? Alleen mag Sela. Sela. Zwijgen. Zwijgen in de verwondering. En straks gaat de kerk ook zwijgen. Nee, ze zal ook juichen, toch Gods Heer. En spreken van de heerlijkheid van dat goddelijk wezen. Maar zal ook zwijgen, ja. In de hemelse verrukking. Zwijgen over de liefde Gods. Zwijgen in die verwondering. In dat grote Sela. Geen woorden meer te vinden om uit te drukken wie God is. Sela. Sela. Zwijgen. Geliefde, en als we dat niet kennen, dan komt vanmorgen uit het zwijgen van Christus tot ons toch nog een stem. De stem bekeert u. Waarom zoudt gij sterven? Maar komt uit het zwijgen van Christus toch nog een oproep. Vrees zere macht en dienst en majesteit. Juich bevend op het gezicht van zijn vermogen. En zullen we dat samen zingen, mocht zij met ons hart. Zesde van Psalm 2. Laatste geliefden, bespot. Moeten we daarover spreken? Het zijn drie woorden. Herodes, soldaten, de Joodse leidslieden, het volk, beschuldigend, vragend, maar ten laatste overgaand in het verachten, bespotten. En bekleden met een wit blinkend kleed. Wat is dat? Wat is dat? Veracht staat er. Bespot. En bekleed. Drie dingen. Verachten. Kanttekenaar zegt dat is vernietigen. Ten diepste vernietigen, dat is U kent het wel, we hebben hem veracht. U veracht iemand. Maar weet dan wel wat u doet, u vernietigt hem. Dat wilt u althans vernietigen. Dan zegt die ziel, oh God moest er niet zijn. Vernietigen, dat is veracht. Spotten, dat is natuurlijk ook vernederen. En in bijzonder wordt de Heer Jezus nu vernederd. Nu hij zwijgt op het vragen van Herodes. Op de beschuldigingen van de Joodse leiders. Nu wordt hij niet alleen veracht en bespot. Maar ook nog uitgedost. Met een groot wit blinkend kleed. Het is de toga. Candida. Dat is dat witte opperkleed, toga, dat woord kent u wel, opperkleed. Maar nu wit, wat betekent dat? Wat is dan de spot daarin? Door Herodes geuit, dit. En dan moet ik u even meenemen naar het oude Rome. Waar in die tijd en daarvoor iemand die een hoge positie wilde verwerven, zich kleedde in zo'n witte toga. En liep je dan met zo'n witte toga door de straten van Rome, dan kon iedereen zien wat je verlangen en je begeerte was. Dat je namelijk letterlijk ja, solliciteerde naar een hoge betrekking. En daar komt ons woord kandidaat vandaan. Hij is kandidaat. Hij staat erna om dat te worden. Kandidaat tot de heilige dienst, zeggen we. Hij staat erna om in het ambt te worden gesteld. Een witte toga. En dan wordt hier de Heer Jezus mee bekleed. Dat betekent. Hier staat een kandidaat koning. Dat is de spot dat Herodes als het ware zegt. Door dit aan te trekken. Door hem daarmee te bekleden. Hij is kandidaat. Hij staat erna. Hij wil wel koning worden. Maar zal het waarschijnlijk wel nooit kunnen wezen. Een spot. Een kandidaatkoning, een spotkoning. Dat is de betekenis van dit kleed. En zo wordt hij teruggestuurd. Dat doet een man. Die later, en daarom heb ik het u gezegd. Moet ik zeggen, ironie van de geschiedenis? Nee. De heilige spot des Heren. Die later zelf naar Rome zal gaan. En zich kandideert. Zich uitgeeft voor een kandidaat om het koningschap te verwerven. De zelfzuchtige Herodes bekleedt hier, die ware koning is, met de toga-kandidaat, het witte opperkleed. Spotzucht. Spotten is het deel wat u ook wacht als u zo doorgaat. Herodes, wat u ook heeft moeten ontvangen. En dat is de hel waar God zal zwijgen en waar u zult spreken, waar u zult spotten en lasteren tot in alle eeuwigheid. Want hij, Herodes, maar allen die met hem spotten. Hij die hier Jezus heeft uitgedost in dat witte kleed. Heeft hem ontmoet en zal hem ontmoeten in dat rode kleed. Dat kleed dat rood is vanwege het bloed der goddelozen. Als hij zal komen om de pers te treden. Niet alleen wat hij gedaan heeft tot verzoening en voldoening. Maar ook de pers treden, de wijnpersbak van Gods eeuwige toorn. Zal hij komen, dat rode gewaad, om te oordelen. Al de lasteraars, al de onbekeerden. Geliefden, dan zullen wij voorgeleid worden voor die koning. En op al zijn vragen zullen wij zwijgen. Geen antwoord op 1000 vragen. En dan zal hij spotten als uw verderf komt. En lachen in uw vrees. Geliefde, dat is waar. Stuur hem niet weg. In die witte toga. U houdt hem voor een koning, maar het is niet waar. Mocht hij waarlijk uw koning worden. Dan zult u hem eerst moeten leren kennen. Als profeet. Die spreekt tot uw ziel. Die spreekt tot uw ziel. U leert en onderwijst. Verdoemelijk zondaar. Maar als hij doorspreekt. En hij zichzelf uitspreekt. Schenkt hij dat spreken. Zijn vergevende liefde. Dan krijgt u een priester. Een offer. Om voor God te kunnen bestaan. Dan krijgt u een koning. Die u voorgaat. Met wie u eeuwig zult regeren. Een koning. Met wie u eeuwig zult staan. Daar in die grote eeuwigheid. En daar zult u staan. In witte kleding. In witte lange gewaden. Niet kandidaat, maar werkelijk koning. Koningskinderen. Om te regeren met Christus. Witte kleding. Gewassen in het bloed van de Zoon van God. Overwonnen. Naar een leven van strijden. En bij dat strijden hoort ook het zwijgen van de kerk. Zwijgend over de wereld. Werpt uw parelen niet voor de zwijnen. Zwijg. Te midden van de leegheid en de ijdelheid der dingen. En alleen spreken. Als het gaat om God. Geliefde, het laatste. Herodes heeft Jezus teruggestuurd. En daar eindigt het tekstgedeelte mee. Toen werden ze vrienden. Ja, toen werden ze vrienden. Ze hebben elkaar wederzijds geëerd. Toen werden ze vrienden. Vrienden in het kwade. Zeg mij wie uw vriend is. En ik zal zeggen wie u bent. En de kerk mag zeggen, ik heb één vriend. Eén vriend die de allen tijden lief heeft. Een broeder in de benauwdheid geboren. Die vriend. Die de allen tijden lief heeft. Ja, zelfs in de eeuwigheid. Niets kan ons scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus. Onze Heere. Amen. Heere, die ons zijn vriendschap biedt, wilt u de prediking nog gebruiken, uw eigen woord, om ook hier vrienden te verwerven. Dan kunnen Pilatus en Herodes elkaars vrienden zijn, maar met die vriendschap zal het eeuwig kwalijk gesteld zijn. Vrienden in de verbittering, in de haat en de vijandschap. Maar mogen hier nog echte vrienden komen. Die de stem der liefde hebben verstaan. Hun oudste broeder in het geloof mocht omhelzen. Om straks eeuwig met hem te zijn. Heere, gedenk ons. De tijd gaat voorbij zo snel. De roepstem klinkt nog. Mag er ook hier komen die ene wezenlijke vraag. Hoe word ik met een drieëne God verzoend? Wil dat nog doen? Om Jezus wil. Amen. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt, waarmee elk machtig volk mijn bang gemoed doorsnijdt. Slotzang is van 89, het 20ste vers. Psalm 89, vers 20. Neigt dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.